Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze bijzondere aflevering van De Leeswijzer. We zijn nu enkele maanden verder en mocht er reeds een heel aantal boeken op uw digitale leestafel liggen. We ontdekten heel wat interessante auteurs die we vragen mochten stellen over hun leven, hun achtergrond, geloof en de inhoud natuurlijk van het boek dat ze geschreven hebben. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om samen terug te blikken op de boeken die reeds de revue hebben gepasseerd. Door hier en daar een vraag uit het interview dat we met de desbetreffende auteur mochten hebben te belichten. We gaan van start met de allereerste aflevering van De Leeswijzer en die u kon beluisteren in de maand januari van dit jaar. Toen hadden we het genoegen om te spreken met Luc van Marke, hoofdredacteur van de Kerk en Leven en auteur van Iedereen gelooft, uitgebracht door uitgeverij Halewijn. Hij vertelde ons hoe hij ervan overtuigd is dat je voor alles wat er in het leven echt van tel is, aangewezen bent op geloven. Geloven in de liefde, in de vriendschap, in de goede intenties van mensen, in de toekomst, in de zin van het bestaan of in het bestaan van God. Sluitend bewijs voor dat alles valt er niet onmiddellijk te rapen. Geloven en zeker weten, zo zegt hij, gaan niet samen. Daarom is geloven zoveel moeilijker dan weten. En daarom botst geloven met een tijdsgeest die zo graag de illusie van zekerheden koestert. Iedereen gelooft is een boek voor wie voorbij die illusie durft te kijken. Het is geschreven voor gelovigen en ongelovigen, voor vurig overtuigden en voorzichtige twijfelaars, voor vrije geesten en eeuwige piekeraars. Het wil niemand bekeren, maar wel aanzetten tot denken. Hij legde het zelf als volgt uit.
Eigenlijk is het heel eenvoudig. Mijn boek vertrekt van de stelling dat alles wat in het leven echt van tel is, eerder een kwestie is van geloven dan van weten of van zeker weten. En dat gaat verder dan geloven in de religieuze betekenis. Eigenlijk geloven wij elkaar voortdurend. Wij voeren nu met ons beiden hier een gesprek en de mensen luisteren daarnaar. En mensen gaan niet elke uitspraak die ik doe of elke vraag die u stelt zeggen van ja maar, is dat wel zeker, is dat wel juist, kunnen we dat wel wetenschappelijk bewijzen? Nee, wij gaan in gesprekken die we met elkaar voeren eigenlijk voortdurend uit van elkaar geloven, elkaar vertrouwen. Ook in belangrijker zaken zoals de vriendschap, de liefde, dat zijn geloofskwesties. Wij eisen geen wetenschappelijk bewijs van onze vrienden of onze geliefden dat de vriendschap of de liefde wel oprecht is. Wij gaan daarvan uit, wij durven daarop vertrouwen. We geloven ook in de mensheid, we geloven in de toekomst, enzovoort, enzovoort. Het geloof is heel sterk in ons leven aanwezig en mochten wij niet in staat zijn om tientallen, zelfs honderden keren per dag de dingen te geloven zonder wetenschappelijk bewijs te zoeken, dan zouden we volstrekt zot worden. We zouden dat niet aankunnen om alles te moeten bewijzen wat in ons leven belangrijk is. Dus geloof is heel sterk aanwezig. En vanuit die redenering, dat we sowieso vanzelfsprekend in van alles geloven, tracht ik de lezer uit te leggen dat geloven in de religieuze betekenis, geloven in God dus, hè, eigenlijk fundamenteel niet zo verschillend is van geloven in vriendschap of liefde of in medemens, dat dat eigenlijk in dezelfde lijn ligt en dat we dus ook met hetzelfde comfort, hetzelfde gemak, dezelfde onbevangenheid daarmee zouden moeten kunnen leren omgaan.
Het tweede boek bracht ons naar geschiedenis. Yves van Buiten en Bernard van de Ginste, met een passie voor geschiedenis en kerkgeschiedenis in het bijzonder, en na eerdere publicaties over onder meer de Tempeliers en de heilige Bernardus van Clairvaux en andere wetenschappelijkere publicaties, doorspitten ze de geschiedenis van de priestergemeenschap der Oratorianen van de heilige Philippus Neri. In hun boek De Oratorianen, de geschiedenis van een elitaire priestergemeenschap, uitgebracht door uitgeverij Averbode. Nu, de Oratorianen die werden gesticht in de 16e eeuw, in de nadagen en in de geest van het Concilie van Trente. Ze vormen een van de meest aansprekende priestergenootschappen en hebben zich ontwikkeld op verschillende plaatsen in Europa. Met dit boek werd de geschiedenis van die wat vergeten priestergemeenschap van onder het stof gehaald. Bovendien hadden ze ook een link met Vlaanderen. Ja, een elitaire priestergemeenschap, daar was toch wat verduidelijking nodig. Wat mij ook opviel aan de titel, en wat ik misschien toch wel even goed aanhalen, De Oratorianen, de geschiedenis van een elitaire priestergemeenschap. Dat elitaire, moeten we dat begrijpen als het was bedoeld voor de rijken en voor de betere klasse, of spreken we hier over spiritueel elitarisme?
Beiden eigenlijk. Het elitaire als top van de gemeenschap, als behorende tot de adel, laten we zeggen, dat speelde in het begin in de Oratoire de France in Frankrijk, met Pierre de Bérulle, die een bezoeker was van de Parijse salons, waardoor de hoge adel gediscussieerd werd over theologie en over filosofie. Dus in het begin was dat werkelijk wel elitair. Maar eigenlijk in de loop van de geschiedenis is dat elitarisme omgeschakeld naar een vorm van ideaal priesterschap. Mm-hmm. Dus de priester als elitepriester, als de elitepriester van de kerk. En dat is eigenlijk de dubbele betekenis van elitair.
Ja, het is interessant dat het, dat het net kardinaal Newman is die jullie geleid heeft, als het ware. Ja, heilig verklaard ondertussen.
Inderdaad. Hè?
Toch een teken ook van deze tijd, want voor priesters is het sowieso niet gemakkelijk. Speelt dat mee in het schrijven van zo'n boek, de tijd waarin u zich bevindt als auteur?
Het is natuurlijk een hele, zeg maar, wandeling door de geschiedenis wat je maakt. Uiteindelijk zijn wij begonnen aan een onderwerp wat ook van ons afstond, wat we niet kenden. Mm-hmm. Dus je doet allerhande ontdekkingen onderweg. En Newman is op retraite geweest in de Chiesa Nuova in Rome, zeg maar het centrum van de Oratorianen, om zich daar, zeg maar, te gaan overwegen of hij inderdaad met een oratorium in Birmingham kon beginnen en hoe hij dat moest doen. En zo zijn wij dus op Filippo Neri gekomen, die dus in feite een heel eenvoudige priester was, later priester uiteindelijk, een later roeping ook, en die daar gigantische ontwikkeling heeft doorgemaakt in Rome en ook iets prachtigs heeft neergezet. En dan leer je dus ineens iemand te kennen. En dat is, ja, en dan had het ook een uitstraling naar Frankrijk en dan ga je dus ook de Franse kant leren kennen. Dus je bent op een ontdekkingstocht bezig, in principe. En dan raak je ook onder de indruk van wat zij aan het doen waren en wat ze ook wilden bereiken. En er zit, moet ik zeggen, een vrij grote tegenstelling tussen beide stromingen. Dus je hebt een stroming in Frankrijk, met het Oratoire de France, met Pierre de Bérulle als, zeg maar, stichter. En je hebt de Neriaanse huizen, de Neri-stroming. Totaal verschillend van manier van werken.
Het derde boek dat u in de eerste aflevering kon voorstellen, won de prijs voor het religieuze boek 2019, met de titel Rituelen waarom we niet zonder kunnen. Uitgebracht door uitgeverij Polis. Religieus, maar zeker ook filosofisch. En het was het laatste werk van professor Herman de Deyn, emeritus hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Zo daagt hij ons uit om na te denken over de tijd van vandaag. Ja, want dus het is eigenlijk als het ware een aanzet om de moderne mens uit te dagen, na te denken over de religieuze natuur van de mens zelf.
Ja, precies. En mijn stelling is dat zelfs in de meest, laten we zeggen, ongodsdienstige cultuur zoals de onze, ja, die drang naar rituelen en spiritualiteit door en door blijft bestaan. En en gewoonlijk miskend wordt. Hè. Dat is een soort publieke mening dat dat allemaal randfenomenen zijn. Ik beweer in dat boek, en ik toon dat ook aan, denk ik, ik bewijs dat eigenlijk, dat integendeel, hè, het menselijk leven, ook van de meest geseculariseerde mens, hè, nog altijd die bepaald is door wat men zou kunnen noemen fundamentele zaken zoals de openbaring van het wonder, van het heilige, het vertrouwen dat men onvermijdelijk moet hebben in de anderen en in de werkelijkheid. En ook het feit dat we dat op allerlei rituele manieren vormgeven. En inderdaad, als men dat inziet, dan ziet men dat de mens helemaal niet, zoals men soms beweert, een rationeel wezen is dat louter het in techniek en beheersing geïnteresseerd is. Ik denk dat is helemaal niet waar. Hè. Dat is een gevaar in zekere zin in onze cultuur. Maar de mens blijft wat hij altijd geweest is. Namelijk een wezen dat door het wonder, door het heilige gefascineerd wordt. Mm-hmm. Of dat nu de vorm aanneemt van het wonder van het kind of van de geliefde. Of het wonder van de openbaring van God in de Zoon. In Christus bijvoorbeeld. Dat zijn fundamenteel diep menselijke zaken. En wat mijn boek dus aantoont is, enerzijds dat het menselijk leven dus deep down, hè, eigenlijk ritueel en spiritueel en religieus is, zonder dat men het goed weet. En ten tweede dat de religie helemaal niks bizar is. Hè. Integendeel, het is door en door menselijk.
In de maand februari dan spraken we met Jonas Bruineel over zijn historische roman Wijd en over de familie die onlosmakelijk verbonden is met een van de beroemdste religieuze werken ter wereld, het Lam Gods. Het boek is trouwens terug te vinden bij de uitgeverij Lanno. En het Lam Gods is niet alleen een hoogtepunt van de schilderkunst waar al eeuwenlang een zweem van mysterie rondhangt. Het was ook het afscheid van de ambitieuze turfhandelaarsfamilie Veit, die zich in korte tijd had opgewerkt tot de elite van het Bourgondische Vlaanderen. De Veits vochten in de Gentse opstand, waren vriend aan huis bij Philips de Goede en speelden een rol in het leven van Jacoba van Beieren. Ze leverden burchtvoogden, schepenen en militairen. En tegelijk was het een familie als alle anderen die te kampen kreeg met verlies, verdriet en teleurstelling. In de roman wandelen we als het ware door de straten van het middeleeuwse Gent, tussen handelaars, schippers en edellieden. We kunnen de geuren opsnuiven van de overstroomde Beverse polders en de bouwplaats van de Sint-Janskerk, de huidige Sint-Baafskathedraal. En een glimp opvangen van de belangrijkste hoven van het Bourgondische Rijk. Binnengluren in de ateliers van Hubert en Jan van Eyck, de grootste kunstenaars van hun tijd. En meeleven met twee generaties van een fascinerende familie die bij momenten genadeloos, bij andere kwetsbaar, een plaats in de wereld zocht. En die geconfronteerd met de eindigheid van alles waarvan ze droomden, vooral niet vergeten wilde worden. We luisteren naar een fragment uit het interview dat ik mocht hebben met Jonas Bruineel, waarin ik hem bevraag over de reden waarom Veit eigenlijk dat kunstwerk heeft willen laten maken op zijn bestelling en het ook heeft gefinancierd.
Ja, uiteraard is dat, zoals alles als het over de geschiedenis gaat, een theorie die standhoudt tot het tegendeel bewezen is. Je hebt nooit de waarheid in pacht, aangezien dat er meer niet overgeleverd is dan wel. Maar die Joost Veit, heel vaak is er al gezegd in de geschiedenis dat Joost Veit dat retabel liet maken als een eerste teken van burgerlijke trots en de stedeling die zich trots voelt. Maar op zich is dat iets dat eigenlijk niet stand kan houden, omdat Joost Veit, zijn vader, Klaas Veit, de eerste was van de familie Veit die erin slaagde om adellijke titel te dragen. Dus die familie Veit was helemaal geen burgerlijke familie. die zaten in de kringen van het stadsbestuur, maar dat was een adellijke familie. Dat standpunt dat heel vaak verdedigd wordt van het Lam Gods is zo groot, omdat Joost Feit wil laten zien van wij, de burgerij, nemen het vanaf nu over maatschappelijk, ja, dat houdt geen steek. Wat wel waar is, is dat Clive Feit, toen die adellijke titel, heer van Pamel en Ledenberg, kon veroveren, door eigenlijk kon kopen, dat die man één na één zijn zonen zag sterven. Zijn oudste zoon, Clive, stierf al heel vroeg, dan Christoffel Feit stierf ook. En dan had hij alleen nog maar dochters en Joost Feit. Joost Feit kon zelfs geen kinderen krijgen. Dus dat wil zeggen dat een familie die generaties lang heeft gestreden om een adellijke titel te kunnen verwerven, en dat, in die tijd moet je zien dat dat iets heel uitzonderlijk was, omdat de maatschappij gezien werd als door God vastgelegd. Dus mm-hmm. Je kon niet zomaar door dat glazen plafond van die tijd breken. Hij was er toch in geslaagd. Eén generatie later verdween die adellijke familie ook weer. Omdat een titel niet aan je dochters kon worden overgelaten. Dus Joost Feit wist dat als hij stierf, dat er geen enkele adellijke feit meer overbleef. En dat hij dus iets helemaal anders moest doen om herinnerd te worden. Dat is voor mij de grote reden waarom hij zo'n uitzonderlijk retabel heeft laten schilderen. Je had geen zonen om zijn rijkdom aan na te laten. Je had geen dochters ook, je had geen kinderen. De adellijke titel die verdween met hem. En het enige wat hij kon doen was op een bepaalde manier zijn nalatenschap voor de toekomst vrij te stellen. En ik ga ervan uit, en niet alleen ik, ook professor Frederik Builaert, gaat ervan uit dat dat Lam Gods retabel is gemaakt als een compensatie voor die kinderloosheid. Om te zeggen, als ik nu het mooiste kunstwerk ter wereld maak, gaat er niemand ooit vergeten dat ik bestaan heb en dat mijn vader bestaan heeft en dat mijn broers en zussen bestaan hebben. En die is daar ook heel hard in geslaagd, want van al die namen uit die tijd die misschien belangrijker waren maatschappelijk dan Joost Feit, is het wel Joost Feit dat we ons herinneren.
En na de ontdekking van de redenen waarom Feit overgegaan was tot de bestelling van het Lam Gods, konden we in gesprek gaan met professor Guido van Heeswijk over zijn boek Onbeminde Gelovigen, die onder de hoede van uitgeverij Polis werd uitgebracht. Zo kon ik de professor onder meer vragen natuurlijk naar de inhoud van het boek en wat de reden was waarom dat hij het boek Onbeminde Gelovigen had geschreven en nodig vindt voor deze tijd.
Onbeminde Gelovigen is een titel die ik deels ontleend heb. Je hebt het boek Beminde Gelovigen van Godfried Bomans, dat is al lang geleden geschreven rond de jaren 70. En dan heb je een klein essai van Anne Provoost, Beminde Ongelovigen. En met haar ben ik ook een paar keer in debat geweest. En de teneur van haar boekje is dat ongelovigen bijna nooit spreken over de inhoud van hun ongeloof. En zij roept dus de ongelovigen, hè, met wie zij samenleeft, op om in plaats van bijvoorbeeld tegen katholieken te reageren, of protestanten, of tegen wie dan ook, juist hun eigen ongeloof naar voren te brengen. En eenzelfde gevoel heb ik vaak gehad binnen, ja, laat maar zeggen, de katholieke groep. Mm-hmm. Daar wordt ook weinig, zeker de laatste decennia, weinig gesproken over de inhoud van hun geloof. En als zij dus haar beminde ongelovigen wou aanspreken over de inhoud, wilde ik de gelovigen aanspreken over de inhoud. Maar tegelijkertijd, en zo kom ik bij het eerste deel van de titel, ja, valt het mij en natuurlijk veel mensen ook op dat in het ooit sterk katholieke Vlaanderen de laatste 20, 30 jaar met gelovigen gespot wordt. Men zegt waarin gelovigen geloven, ja, dat is achterhaald door de wetenschap. En mensen die dus voor hun geloof uitkomen of daar willen over spreken, die moeten dus een hele weerstand overwinnen omdat ze zich onbemind weten door anderen. En veel gelovigen hebben dan ook een soort van gêne of terughoudendheid om over zeker bepaalde facetten van het geloof te spreken. Vandaar die titel Onbeminde Gelovigen.
Diezelfde maand nog leerden we meer over het belang van de stilte, dankzij priester Erik Galle, die vanuit zijn ervaring het boek Als de stilte roept schreef, verkrijgbaar bij uitgeverij Hanewijn. Geluidsoverlast, dat kennen we allemaal. Met geluidsonderlast zijn we niet helemaal vertrouwd. Ongekend, onbemind geldt zeker ook voor de stilte. Vele mensen zijn er echter bang voor. Het is of ze aan de rand van de zee staan en met hun tenen voelen of het water niet te koud is. Het boek wil eigenlijk de lezer afhelpen van die koudwatervrees. Als een reisverslag over wat er gebeurt wanneer je begeeft in de zee die de stilte is. Het is dus geschreven vanuit een dagelijkse omgang met de stilte. De priester beschrijft de ontdekking van de oneindige diepte ervan. En als lezer krijg je een bril aangereikt waarmee je kan zien wat normaal onzichtbaar is. De ultieme uitnodiging om kennis te maken met datgene waarbij woorden tekortschieten. De stilte. Priester Erik zei erover het volgende.
In onze wereld, op vandaag, ja, dat weet iedereen, komen er zo ontzettend veel prikkels op ons af. Dat je zegt van wat is een tegenwicht? Wel, dat is zeggen van oké, ik schakel al die prikkels eens uit. En ik ga gewoon in stilte zitten. En dat is eigenlijk een heel ander proces dan zelf te zitten denken, zelf te analyseren, zelf te zitten lezen. Nee, dat is gewoon zeggen van voilà, laat God als diepe werkelijkheid nu maar naar mij toekomen. En ik ben hier, God. Hier ben ik en kom maar, wees maar aanwezig. En dat is een heel andere dynamiek dan dat ik initiatief neem. Ik word me tijdens de stilte bewust dat God eigenlijk altijd de initiatiefnemer is. Mm-hmm. En dat hij de wachtende is. En dat hij zegt, ah, je bent er. Wees welkom, ik wacht. En als ik wegga 's morgens, dan zeg ik, ja, tot straks. Of tot morgen. En hij zegt, dat is goed, ik wacht op u. En dat is eigenlijk het mooie van dat procesmatige, dat je dat ook, zoals je andere dingen elke dag doet, hè, dat je zegt van, ja, maar dat hoort er wezenlijk bij. Hm? Ik schakel dat uur uit. Oh, ik zou echt in mijn dag zoiets hebben van, ja, dat werkt niet, dat is niet oké, dat ben ik niet, dat is niet goed.
U zei in het begin ruimte maken voor stilte. En vond ik heel interessant, want het kan spreekwoordelijk opgevat worden, om letterlijk plaats te maken in de dag. Maar is het ook belangrijk om een plaats te hebben in huis bijvoorbeeld, die je toewijdt aan die stilte?
Dat kan persoonlijk zijn, maar voor mij is dat wel. Ik doe dat altijd op dezelfde plaats. En ook op een stille plaats. Dat is voor mij zoiets van... Er zijn mensen die dat kunnen om zichzelf, ja, midden van lawaai wat terug te trekken. Ik merk dat ik dat moeilijker heb. Voor mij is het bijna zoiets van, niet dat er nooit, ja, er is altijd ergens wel lawaai, ik bedoel. Maar toch zoiets van, ja, dat, nu het ochtendelijke uur waarop ik dat doe, natuurlijk is dat meestal ook uitermate stil, hè, om 4 uur 's morgens. Maar vooral, dat is dezelfde plek, bijna een ritueel, zodat ik ga op dezelfde plek zitten en... Daar is een icoon van de Triniteit waar die naar mij kijkt, om het zo te zeggen. Waar die uitdrukt dat God op mij wacht. En daar ga ik zitten. En ja, en dan is stilte en ruimte maken in die plek, dezelfde plek, maar ook ruimte maken van, ja, laat het nu maar gewoon stil zijn.
Tijd voor ons, beste luisteraars, om er nog even tussenuit te gaan. We gaan dat doen aan de hand van wat muziek. Daarna kom ik graag bij u terug voor het verdere overzicht van de boeken die aan bod kwamen in de Leeswijzer dit jaar. En dan gaan we het in de maand maart hebben over de 3 nieuwe werken die we op uw leestafel konden leggen. Onder meer Monseigneur Koen van Houten die aan bod komt, als ook Sylvia van den Heede en de heer Luc Rombouts. Dat is voor zo dadelijk.
Zonder de liefde ben je nergens, baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen, goud zonder de liefde leidt het tot niets. En al spreek je alle talen, is er niemand die je niet verstaat. Toch blijf je in het donker dwalen, als je de woorden niet leven laat. Zonder de liefde ben je nergens, en baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen, goud zonder de liefde leidt het tot. Het kan van buiten heel wat lijken, maar als je de liefde niet binnenlaat, dan zal uiteindelijk blijken dat je met lege handen staat. Baat al je weten niet. Wat je bezit, al zijn het bergen, goud zonder de liefde leidt het tot niets. Zonder de liefde leidt het tot niets. Zonder de liefde leidt het tot.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij dit overzicht van de boeken die aan bod kwamen tijdens het programma De Leeswijzer in de afgelopen maanden. We waren terechtgekomen in de maand maart. Opnieuw stonden er 3 nieuwe werken op de agenda van de leeswijzer. Eerst hoorden we Monseigneur Koen van Houten, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant. Hij bracht bij uitgeverij Halewijn een boekje uit met de titel Op adem komen. We konden samen ontdekken waarom de Heilige Geest voor de bisschop zo belangrijk is en waarom hij ons wil aansporen die Heilige Geest beter te leren kennen. Is er een evolutie geweest in uw leven als gelovige, als priester en dan later ook in uw functie in Brugge en dan nu als hulpbisschop, in de wijze waarop dat u de werking van de Heilige Geest hebt ervaren in uw leven?
Ja, dat is toch ook wel wat gegroeid. Ik mag niet zeggen ja, van 0 naar 100 en zo gaat dat niet. Hè. Het was altijd wel wat latent aanwezig. Maar misschien ook door de situatie die we als kerk meemaken, zijn we wat minder overmoedig of overtuigd van onze eigen kracht. We merken onze eigen armoede en van daaruit misschien wel een sterker besef dat wij het niet allemaal maken en produceren, maar dat het ons ook gegeven wordt en dat we het vertrouwen in die blijvende nabijheid van Jezus en de kracht van zijn geest, dat is toch inderdaad ook wel wat sterker geworden naarmate de situatie ook wat moeilijker wordt. En dan toch vertrouwen, geloven, dat die geest ons niet in de steek laat en dat we ook in de huidige situatie hopelijk kansen zien, wegen vinden om als Jezus getuigen in de wereld present te blijven.
Is er misschien een concrete tip die u zou kunnen geven aan onze luisteraars om zeg maar ook in hun gebedsleven wat meer aandacht te hebben voor de Heilige Geest?
Ja, dat wil ik graag suggereren, omdat het denk ik ook voor de vrienden van Maria bijna voor de hand ligt. Hè. We hebben die mooie passage in het boek van de Handelingen, waarna Pasen de leerlingen wat in een kring bijeenkomen met Maria in het midden en daar bidden en waken en wachten tot die gave van de geest aan de kerk wordt geschonken. Dus wie met Maria bidt en met Maria verbonden is, is net iemand die juist die kracht van die geest wil ontvangen. Hè. Ze had het meegemaakt bij de boodschap van de engel, hè, toen ze de moeder van Jezus mocht worden. Het is werk van de geest. En bij de geboorte van de kerk op Pinksteren is Maria daar ook samen met de leerlingen biddend en wachtend op de geest. Dus ja, het ligt voor de hand dat we als christenen met Maria heel dikwijls de kracht, het licht, de inspiratie, de energie van de Heilige Geest vragen.
En we zijn natuurlijk graag verbonden met onze bisschoppen en dat is ook de goede gelegenheid om een specifieke boodschap voor de luisteraars van Radio Maria te vragen. En dat deden we natuurlijk in de maand waarin we ons in de 40 dagen tijd bevonden.
Ja, de boodschap dat, ja, we zijn nu, zo wil ik het nog even situeren, we zijn nu volop in de 40 dagen tijd. Misschien klinkt het nu een beetje vreemd. Waarom komt dat boekje nu op de markt? Waarom nu over de Heilige Geest? Dat is toch voor Pinksteren?
Mm-hmm.
Maar het wordt zo mooi gezegd over de 40 dagen tijd. Het is een tijd van grotere trouw aan ons doopsel en vormsel. En ons doopsel en vormsel hebben ons juist de geest van Jezus geschonken. En ik zou dus maar hopen dat we ook op weg naar Pasen, waar we onze doopbeloften vernieuwen, misschien ook een stukje sterker weer bewust worden. En het ook doorleven zo van ons hart is bewoond door de geest. Die cadeau blijft mij altijd in mijn leven. Hè. En aan de lezers toewensen dat ze zo het besef van gedoopt en gevormd zijn betekent ook dat die geest over ons gekomen is om ons tot nieuwe wensen te maken die meer op Jezus gelijken. En dat is een mooie wens op weg naar Pasen, dat wij allemaal meer op Jezus mogen gelijken doordat we ons hart openen voor de goede geest van Hem.
We hoorden als tweede gast in maart Sylvia van den Heede. Deze keer niet over vos en haas, maar wel over Jan en Jan en het Lam Gods. Eveneens te vinden trouwens bij Halewijn. En we zochten naar het antwoord op de vraag: waarom in Gods naam een schilderij over een schaap?
De opdracht was eigenlijk tamelijk specifiek. Ik kreeg carte blanche, maar het moest wel naar kinderen toe. En misschien is het publiek waar ik ben dan toch wel ietsje ouder dan de oorspronkelijke bedoeling van jonge kinderen. Het was de bedoeling dat ik de boodschap die Jan van Eyck zelf in het schilderrecht, die de schenkers waarschijnlijk gevraagd hebben, dat ik die via zo'n boekje duidelijk zou maken voor kinderen en jongeren van vandaag, die heel wat minder vertrouwd zijn met die Bijbelse beeldtaal.
En in die zin zou je toch wel kunnen zeggen dat het een beetje een vorm van catechese wordt, wat ook de bedoeling is geweest van het oorspronkelijke kunstwerk, het Lam Gods, hè?
Ja, absoluut. De middeleeuwse kunst was eigenlijk voornamelijk religieuze kunst. Tenminste, die hele grote werken toch wel. En de bedoeling van die religieuze kunst was altijd ook om met name ook de ongeletterde mensen de Bijbel bij te brengen. Men heeft het heel vaak over de boekdrukkunst en dat toen de Bijbel werd verspreid. Dat is niet helemaal waar. De Bijbel was vroeger ook al in de volkstaal verspreid, fragmentarisch. Maar de meeste mensen konden niet lezen. Dat veranderde natuurlijk met de stad, met de stedelijke bevolking. Bijvoorbeeld dan de opdrachtgevers van dat schilderij, dat waren zeer welgestelde stedelingen. Heel wat mensen konden lezen, maar toch was het heel belangrijk voor de grote massa dat ze het Bijbelverhaal uitspeeld zagen in glaszame schilderijen, fresco's. Dus ja, het was zeker de bedoeling om catechese te geven. En in die zin zou je ook kunnen zeggen, is Jan en Jan een soort moderne catechese? Want ik hoop toch, als kinderen dat verhaal lezen, het is niet eenvoudig, maar als ze het lezen en wat ze ervan begrijpen, en dat gaat zich misschien maar dan later zo in laagjes openbaren van, dit en dat. Maar wat is het Lam Gods en waarom staat er daar een lam dat dood is en toch leeft en waarom gaat dat bloed uit zijn borst en waarom valt iedereen in aanbidding voor een schaap?
Ja, inderdaad.
Dat zegt mensen niks meer. Dus En dan even verklaren wat dat lam precies is en waarom het zo belangrijk is dat het daar geslacht wordt en wat de betekenis is als het weer levend wordt. Dat is eigenlijk een oeroude boodschap die niet meer veel wordt begrepen, ook niet meer veel wordt verteld.
En tot slot van de aflevering van de maand maart hoorden we nog Luc Rombouts over zijn boek De Vredesbijaard van de Abdij van Park, uitgebracht bij uitgeverij Averbode. We konden ons laten meeslepen in dit boeiende verhaal achter die bijzondere klokken en de even bijzondere bijaardier die ze bespeelt. We ontdekten dan ook een heel gepassioneerde verteller die dit verhaal helemaal heeft gevolgd en beleefd. En we kunnen nog even luisteren naar een fragment uit het interview dat ik mocht hebben met de heer Luc Rombouts. Heel toepasselijk beginnen we dan ook met een stukje van de bijaard te laten horen.
Wel, die bijaard heeft een hele turbulente geschiedenis gehad. Die is ontstaan rond 1730, toen het abdijcomplex van Park grotendeels vernieuwd is, door prelaat Hieronymus de Waarzegger. Dus het huidige uitzicht van de abdij is grotendeels zijn werk. De abdijkerk is toen ook grotendeels vernieuwd geweest en er is een nieuwe toren, een nieuwe westertoren op de kerk geplaatst en de abt wilde voor die toren een nieuwe bijaard. En hij vond die klokken in Brussel, omdat daar klokken in depot lagen die bestemd waren voor het herop te bouwen Belfort van Brussel, de Sint-Niklaastoren. Maar dat Belfort, dat 15 jaar eerder was ingestort onder het gewicht van de toenmalige bijaard, is nooit herop gebouwd. En de klokken die de stad Brussel had gekocht voor dat Belfort hebben dus eigenlijk altijd in depot gestaan, omdat er nu eenmaal geen nieuw Belfort kwam. De Waarzegger heeft dan die klokken gekocht, heeft ze laten overbrengen naar de abdij, en die zijn dus aangevuld met enkele bijkomende klokken uit Leuven, de nieuwe bijaard gaan vormen. En dat was een heel mooie bijaard, gegoten voornamelijk in Amsterdam, door een beroemde klokkengieters, Noorden en de Graven. En die bijaard die is dan enkele malen bijna slachtoffer geweest van opeising. Toen de abdij is opgeheven door het Oostenrijks regime in 1789, heeft men de bijaard publiekelijk te koop willen stellen. Maar er kwam geen koper opdagen. En enkele jaren later, toen de Franse Republiek onderstreken geannexeerd heeft en al het kerkelijk bezit bij wet staatsbezit werd, toen zijn de klokken ook opgeëist geweest, maar de paters zijn er op een of andere manier in geslaagd om die klokken tijdig te verbergen, ergens te begraven op het domein, zodat de Fransen die klokken niet hebben kunnen meenemen om ze te recycleren tot oorlogsmateriaal. Die klokken zijn toen jaren later terug boven water gekomen, zo gezegd. Maar de abdij was toen eigenlijk geen echte Norbertijner gemeenschap meer. De paters leefden voor een deel verspreid in parochies. Enkele leefden nog wel op het domein. Maar er was geen georganiseerde gemeenschap. En financieel hadden de paters het zeer moeilijk. En toen heeft men een aantal bezittingen van de abdij verkocht, gewoon om het eigen levensonderhoud te voorzien. In 1811 wilden de paters de 40 klokken van de abdij Bijaard verkopen, maar zij wisten dat de stad Leuven op dat ogenblik niet tevreden was over de kwaliteit van haar stadsbijaard. Die klokken die klonken vals. En die bijaard woog even zwaar in brons gewicht als de abdij Baert.
Mm-hmm.
En dan hebben de paters aan de stad een deal voorgesteld, namelijk gewoon om de twee klokkenreeksen te ruilen, zodat de stad over een goede, zuiver klinkende Baert zou beschikken in de Sint-Pieterskerk en de paters dan de vals klinkende klokken van de stad voor de prijs van het metaal konden verkopen. Die ruil is doorgegaan en de abdij Baert is dus stadsbaert van Leuven geworden. En werd ook geroemd als een van de beste baerden van het land. En daar kwam een eind aan in 1914. Op 25 augustus 1914 is Leuven voor een groot deel verwoest door Duitse troepen. Mm-hmm. Er zijn toen ook meer dan 240 burgers omgebracht. En in dat inferno is ook de Sint-Pieterskerk in brand gestoken. En de vieringtoren van de Sint-Pieterskerk, waar die baard hing, die is ingestort en de klokken zijn gesmolten. Dus die baard is aan zijn eind gekomen tijdens de, wat men dus achteraf genoemd heeft, de brand van Leuven. Het einde van die baard heeft wel heel veel commotie veroorzaakt in de westerse publieke opinie. Want snel daarna, en nog versterkt door de verwoesting van de baarden van Dinant en Dendermonde in dezelfde periode, is men in Frankrijk, Engeland en ook in de Verenigde Staten artikels en gedichten gaan schrijven over de verwoeste Belgische baarden. Om de Duitse bezetter als cultuurbarbaren af te schilderen.
Mm-hmm.
En na de oorlog heeft dat geleid tot de introductie van het concept vredesbaard. Vooral in de Angelsaksische wereld, waarbij een aantal herdenkingsmonumenten voor gesneuvelde soldaten zijn opgericht in de vorm van een baard.
In de maand april spraken we met Hanna Holwerda. Afkomstig uit Nederland en als protestantse weet ze als geen ander de brug te maken tussen kennis over de Heilige Schrift en wetenschap. Ze beantwoordde enkele leuke vragen, zoals: had koning Salomo huisdieren? In haar boek Beleef de Bijbel, dat onder meer verkrijgbaar is bij uitgeverij Royal Jongbloed in Nederland en in samenwerking met uitgeverij Averbode. Naast auteur van boeken om kinderen op spelender wijze kennis te laten maken met de Bijbel, lanceerde ze ook een superleuk initiatief om samen met de kinderen te ontdekken. En post regelmatig proefjes en rekensommen die u ook thuis kan doen. En zeker in die periode van de coronacrisis dat we in lockdown waren, was het een zeer welkome afwisseling en ook iets nuttig dat u kon doen met de kinderen of in sommige gevallen ook met de kleinkinderen. Nu, ik kon het natuurlijk niet laten om het antwoord te vragen op die vraag. Heeft koning Salomo eigenlijk huisdieren gehad? Staat dat ook in de Heilige Schrift? En we stelden die vraag door eerst wat meer over de opzet van het boek te weten te komen. Daar worden enkele vragen ingesteld en ik zie hier onder meer: had koning Salomo huisdieren? En dat is een van de vragen die aan bod komt in het boek. Wat is de opzet van dit boek?
Wij wilden met dit boek heel graag informatie geven bij de verschillende bijbelboeken, bijbelverhalen en tijdsvakken. Om kinderen een context te geven bij de bijbelverhalen. En ik denk dat op die manier kinderen ook de bijbelverhalen nog meer gaan begrijpen. Wij wilden dat ook heel graag doen in een voor kinderen aantrekkelijk jasje. Zodat ja, het als een weetjesboek. Weetjesboeken zijn erg in trek bij kinderen van de bovenbouw basisonderwijs, zeg maar.
Mm-hmm.
En we hebben de informatie ook in nou, met mooie illustraties, met foto's die eigenlijk laten zien wat er nog echt bestaat van de verhalen uit de Bijbel. Dus dan kun je denken aan ruïnes, aan archeologische vondsten, et cetera. En we hebben ook hapklare brokjes tekst, zodat je soort van zeppend door de informatie kan. En dat is mooi voor kinderen met een korte spanningsboog, maar ook juist voor kinderen die altijd meer willen weten en weer op zoek gaan naar nog meer informatie.
Ja, we zijn nu wel eigenlijk nieuwsgierig naar dat antwoord, hè? Had koning Salomo huisdieren?
In de Bijbel staat op een gegeven moment een heel kort tekstje over de handelsvloot van koning Salomo. Hij had een handelsvloot en hij was anders dan bijvoorbeeld zijn voorganger koning David. David staat echt bekend omdat hij het land heeft groot gemaakt. En ook groot gemaakt door land te veroveren op de buurvolken.
Mm-hmm.
En koning Salomo was echt de koning van de vrede. En hij had ook daardoor mogelijkheid om handel te drijven. Hij had een grote handelsvloot. En daar staat een kort tekstje in. En daar wordt genoemd dat hij onder andere apen invoerde. En voor in zijn paleis. En ook pauwen. Die liet hij ook invoeren uit andere landen. En die waren als huisdieren voor zijn paleis. Ja.
Ja, dat is wel gepast voor een koning. Het is niet onmiddellijk het meest geschikte huisdier, denk ik, voor de meeste mensen om in huis te halen. Maar dat zijn dus die leuke vraagjes waar je een antwoord op formuleert. Na de huisdieren van koning Salomo kon ik in gesprek gaan met pater Kenny Brak, vicaris provinciaal van de Minderbroeders Kapucijnen in Vlaanderen. Hij schreef, geïnspireerd door de heilige Franciscus van Assisi, een boek waar jongeren mee aan de slag kunnen en waar ze worden uitgedaagd om zichzelf te bevragen. Vertel me wie ik ben, verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn, en ik mocht ook met hem in gesprek gaan. En als kapucijn in het, mogen toch wel zeggen, rijke Westen, waar vele jongeren beschikken over veel mogelijkheden. Wat is de boodschap van de heilige Franciscus van Assisi aan die jongeren vandaag?
Wel, ik denk dat je op een spirituele wijze dit gerust kunt doortrekken op dezelfde manier. Hè. Allee, ik denk, jonge mensen zijn mensen die sowieso zoeken van wat wordt mijn toekomst? Waar zal ik mij kunnen waarmaken? Waar ben ik mezelf? Waar kan ik iemand zijn zonder een masker op? Allee, en ik denk dat ik voel toch bij jonge mensen, bij de alle soorten jonge mensen die wij hier ook in ons bezinningscentrum tegenkomen en in de scholen waar we komen of in de jongerenwerkingen van onszelf. Jonge mensen hebben het ergens toch moeilijk om zichzelf te zijn bij hun leeftijdsgenoten, zonder het gevaar te lopen dat ze eigenlijk belachelijk gemaakt worden of uitgelachen of in een kader gestopt worden. En dan gebeurt het wel eens dat jonge mensen, denk ik op manier van doen, naast hun schoenen gaan lopen ofwel in de knoei lopen omdat ze zichzelf niet meer kunnen zijn. Ook onze maatschappij stuurt aan op presteert maar en zie maar dat je er komt. En naar je naaste kijken is dan soms ver weg. Langs de andere kant merk ik ook bij jonge mensen dat die heel veel moeite moeten doen om eigenlijk naar hun roots te gaan, wie dat ze eigenlijk zijn, vooral als ze christen zijn. Hè. En bij degenen die niet christen zijn of die aan het zoeken zijn, is dat zoiets van, door de drukte van de maatschappij vind ik mezelf niet. En ik denk door onze spiritualiteit, die heel nederig, iets nederig in zich heeft, iets basic in zich heeft, merk je dat jonge mensen er zoiets van hebben van, tja, dat gaat hier eigenlijk over mij. Die Franciscus van Assisi, die spreekt tot mijn leven in zijn bewoording, in zijn manier van zijn, in zijn leven, in zijn de manier waarop dat hij als rijke luisjongen heel eenvoudig leven begon te leiden en uiteindelijk zichzelf volledig heeft ontdekt. Door eenvoudig te zijn, door jezelf te proberen zijn. En daar zie je eigenlijk direct de link met wat jonge mensen eigenlijk vandaag echt de toekomst kan inzenden op een gelukkige manier. Hè? Dat ze zichzelf proberen zijn, maar in alle eenvoud. Zonder maskerade, zonder omhulsel. Wat dat Franciscus eigenlijk ook probeerde doen. Toen dat hij de uitnodiging van Christus kreeg van ga en herstel mijn kerk, was dat bij Franciscus iets van ga en herstel de gemeenschap waar ik in leef en probeer mensen terug aan elkaar te geven. Hè. Ik denk naar jongeren toe, vandaar de titel ook die ik aan mijn boek gegeven heb, Vertel me wie ik ben, dat Franciscus op die manier aan jongeren zegt van als jij echt zoekt wie dat je in het leven bent, probeer naar dat evangelie van Christus te kijken en probeer uit te filteren wat die eigenlijk tegen jou zegt en dan word je pas iemand.
De derde gaste van het programma in de maand april was zuster Isabel van de gemeenschap Zaden van het Woord. Ze is afkomstig uit Brazilië, waar ook de gemeenschap vandaan komt, gevestigd onder meer in Tongeren en in Tongerlo. En zij vertelde ons over hun compendium voor Lectio Divina dat zij ter beschikking stellen. Ook daar kon ik enkele vragen aan haar stellen over wat dat compendium nu juist inhoudt. Jullie hebben namelijk een compendium uitgebracht dat de mensen kan helpen om aan Lectio Divina te doen. Kan je misschien even uitleggen wat dat compendium is? En dan kunnen we het hebben over wat eigenlijk Lectio Divina inhoudt.
Dit compendium bestaat al in Brazilië al 8-9 jaar. Ongeveer. En wij hebben de grote vreugde om dit jaar in Nederland te kunnen uitgeven. Want ik zei ook de hulp van verschillende medewerkers en vrijwilligers die ons hebben geholpen met het werk van vertaling. En het compendium is een samengesteld christelijk boek. Er zijn teksten en dan is hij een soort van leesboek vanuit het thema van de christelijke begeleiding voor dit jaar. Maar ook in het gebedsboek. Aan de hand van de Lectio Divina. Dat is bedoeld dat de persoon die dat boek heeft, die kan elk dag zijn dagelijks relatie met Jezus te verdiepen in zijn woord, maar ook elk maand in bezinnings tekst hebben en gebruiken om zich te kunnen verdiepen in dat thema van christelijke begeleiding. Ik geef maar bijvoorbeeld een paar thema's. Bij elke maand zijn er thema's over de christelijke begeleiding, om misschien duidelijk te zijn. Dat wordt gesproken over de nood aan begeleiders in onze huidige wereld. Wij horen vaak in universiteiten of andere soorten van verenigingen van begeleiding, maar de christelijke begeleiding, soms is dat niet zo duidelijk wat het is. Daarna de begeleiding van de drieënheid, van Jezus, van de Heilige Geest in ons leven, wat is het inhoud van christelijke begeleiding en wat niet is, hoe de christelijke begeleiding in dienst is en kan zijn voor de kerk, de onderscheiding van de christen volgens Ignatius van Loyola en ook Heilige Therese van Lisieux. En wij sluiten af in deze bezinningsteksten ook over charis, dus dienst, die werd opgeroepen vanuit Paus Franciscus, samen met de charismatische vernieuwen in de nieuwe gemeenschap om innerlijk de mensen beter christelijk begeleiden.
Jullie hebben als bijzonder zeg maar, onderwerp van jullie spiritualiteit om het woord van God beter gekend te maken. Merk je dat dat iets is wat ergens nodig is in deze tijd, ook in de kerk, om meer terug te gaan naar het woord van God?
Ja, het is in nood, maar het is ook ja, in inzicht die stil aangroeit in de harten van de mensen. Dat deze kennis van het woord van God te hebben, niet van het buitenaf, maar binnen. Vanuit zijn hart. En sommige mensen ontmoeten Jezus in zijn woord en begrijpen beter het woord van God vanuit hun levensvragen. Dat merken wij vaak na een gesprek met een persoon. Gewoon door de vragen te beantwoorden, wij komen direct aan het woord. En het woord van God heeft wel veel antwoorden voor ons leven. En ook als zelfs situaties zijn zonder antwoord, heeft het woord de steun en de richting om te blijven volharden. En dat is een beetje wat de dagelijks gebed voor de Lectio Divina ook ons moet beleven.
En zo konden we dus dat handig werkinstrument om te leren biddend te lezen in de Heilige Schrift aan u aanbieden. Zo getuigde ook onze vierde gaste van het programma, namelijk Mieke Houben, die zelf al een tijdje met dat compendium aan het werk gegaan was en daarover kon getuigen in de leeswijzer.
Voor het compendium heb ik eerst, want God doet alles stap voor stap. En ik vraag hem dat ook en ik krijg dat ook zo van hem. En ik had eerst een retraite bij hen meegemaakt van Heer, herschep mij. En in die retraite werd dan op het laatste, ik had daar een enorme genade mogen ontvangen. En op het laatste vertelt zuster Isabel dan van het boekje, het compendium gaat uitgebracht worden. En het is een heel mooi boekje waar jullie eens moeten in kijken en ons eens weten te vertellen van wat dat boekje met jullie doet. En ik had direct zoiets van, oh, dat is mooi. En nu merk ik heel goed van, mens, het is zo mooi om na een eucharistieviering of na de bezinningsdag of na een retraite blijven verder te gaan op weg met Jezus. En daar is het compendium echt een heel mooi hulpmiddel voor, om dagelijks het contact met de Heer. Hij wacht altijd op ons. Bij hem zit het probleem dus niet. Maar wij hebben dikwijls wel van, ja, even geen tijd, of even niet dit, of even niet dat. En het compendium is echt zoiets om alle dagen afspraak te hebben met hem.
Ja, want als u meewerkt in de zaak van uw man, dan kan ik mij voorstellen dat dat niet altijd eenvoudig is om in een actief beroepsleven ook nog tijd te vinden om, ja, te spreken met de Heer en zijn woord beter te leren kennen.
Ah, wel, ook dankzij het compendium zijn wij samen naar gebed toegegroeid, naar de lezingen van de dag. Eerst hadden wij samen onze gebedstijd. Nu hebben wij samen die lezingen van de dag die we samen beleven. En achteraf, na die lezingen, neem ik de tijd om nog even bij ons lieve Heer te blijven. En om even te weten van, wat wil Jezus mij nu vandaag op dit moment in het leven zeggen? Het neemt u zo mooi stapvoets mee. Je leest eerst die lezingen. En dan, je vraagt eerst aan de Heilige Geest voor, open onze harten, open dat we mogen ontvangen wat jij ons vandaag wilt zeggen, hoe jij vandaag met ons op weg wilt gaan. En dan leest je die lezingen en het is, ja, heel, heel mooi om op te merken hoe Jezus u een bepaalde zin aanwijst van, hier wil ik vandaag bij u verder gaan. Dit wil ik vandaag aan u vertellen. En dat is zo mooi, dat dat op zo'n eenvoudige weg gaat, waar hij u in meeneemt, waar jij eigenlijk gewoon mocht in meegaan. En dan, die zin, die doet echt iets met onszelf. En dan herleest je die zin nog eens een keer, en dan mediteert je over die zin. En door ze eens rustig te herhalen, krijgt ze echt, ja, zoals zaad in de grond een plaats krijgt, krijgt die zin in uw hart een plaats. En dan noteert je die zin. En door die te noteren, is die eigenlijk ook ondertussen dieper in uw geheugen gegrift. Die zit daar, die zin. En dan daarna gaat je stilletjes aan verder. En hij leidt, God leidt dat helemaal, dat samen zijn. En dan gaat je stilletjes aan verder. En dan komt zelf in uw hart van, dit wil ik God antwoorden. Dat is gebed wat jij terug aan hem geeft. En daarna komt de contemplatie van, met welk woord heeft hij nu mijn hart echt doen branden vandaag? En dan krijg je, ik geef nu bijvoorbeeld een paar woorden, echt dankbaarheid naar God. Of echt, oh God heeft mijn vertrouwen vandaag een stukje sterkt in deze situatie waar ik nu in zit. Of ik mag nu echt zijn tedere liefde gewaar worden. Of zijn goedheid aanvoelen. En dan gaat het verder naar, en hoe wil God nu bij mij vandaag verder gaan? Wat vraagt hij nu aan mij om te doen vandaag? Voor mezelf, voor mijn gezin, voor de mensen die hier binnenkomen, voor de mensen die ik mag ontmoeten onderweg. En zo gaat het stap voor stap met hem door. En daar is bij mij zo een diepe bewustwording gekomen van hoe nabij God is. En blijft ieder minuut, ieder seconde, dag en nacht, in ieder situatie, waar ik ook ben in mijn leven, hij is er altijd. En dat is iets wat mij enorm geestelijk, ja, waar ik nu mag merken van de groei die God u geestelijk wil geven.
U spreekt vooral ook over de zachtheid waarmee dat hij dat doet, hè?
Ja, met een enorme goddelijke tederheid. Dat spreekt me ook aan als mensen zo zeggen van, maar God zal zeker boos zijn op mij. Maar ik heb dit, of ik heb dat, of ik heb hier, of ik heb daar. Dat komt ook het eerste in me op van te zeggen, Oh, leer toch God zijn liefde kennen. Die tederheid die God u niet geven, die kunnen mensen u niet geven. Wij kunnen meegaan in die tederheid en meegaan met die liefde. Maar die tederende, genezende liefde die God in ieder mens, in ieder mensenhart wil leggen en wil schenken, die kunnen wij als mensen wel de weg wijzen naar die tederheid en naar die liefde. Maar het is God die het in ieder van ons komt doen.
Op het einde van deze mooie getuigenis gaf ze ook nog een korte weergave waarom Radio Maria belangrijk is in haar leven. En dat is een stukje dat ik graag nog met u deel. Gezien u een luisteraar bent van Radio Maria, om te vragen, welke rol neemt Radio Maria in uw leven in en waarom vindt u de radio belangrijk?
Ik vind ieder programma raakt mensen. Het een programma zal de ene mens meer raken, het ander programma. Maar iedereen vindt daarin de weg naar God. En wat ik zo mooi vind, dat is onze moeder die ons daarin voorgaat. Ook nu, hier na de Lectio Divina, had ik ook zoiets van. Maria heeft aan de engel gevraagd van, ja, maar hoe zal mij dat geschieden, daar ik geen man beken? En dan wordt in hetzelfde evangeliestuk gezegd, voor God is alles mogelijk. En onze moeder, Radio Maria, neemt ons daar alle dagen mee naartoe. Na dat gebeuren van, voor God is alles mogelijk, in welke situatie van ons leven ook, hij is er voortdurend. En voor ons kan het allemaal moeilijk zijn of zwaar lijken. En dat is ook, het leven kan hard en zwaar op u afkomen. Maar geborgen in haar liefde, in haar, met uw hand aan onze moeder, haar hand. Zij neemt ons mee naar Jezus. Zij maakt die brug voor ons. En dat vind ik in Radio Maria zo mooi, dat daar ook de barmhartige liefde zo in naar voren komt. De Eucharistie waar wij hem mogen ontvangen alle dagen, zo in naar voren komt. Het klassiek uur waar we mooie liederen mogen genieten. Ja, ik vind Radio Maria is een heel kostbaar geschenk wat we gekregen hebben van God. Wat hij door onze moeder is komen geven aan ieder van ons.
En met die mooie woorden van Mieke Houben besluiten wij dit eerste deel van het overzicht van de boeken die aan bod kwamen tijdens het programma De Leeswijzer in het jaar 2020. Dat betekent dat we nog de meimaand kunnen bespreken en natuurlijk ook de junimaand. In de meimaand hebben we onder meer gesprek gehad met Manu Kersen, die een boekje heeft geschreven Het wonder van de kleine goedheid, waar het onder meer gaat over rouwverwerking, in het bijzonder in coronatijd. We konden spreken met Arnoud Houben over de bevrijding van Vlaanderen. Hij is een programmamaker die u misschien wel kent van verschillende programma's, heeft voor Man met Hond gewerkt, heeft nu zijn eigen productie Huis. Hij heeft verschillende reportagereeksen gemaakt over de oorlog en dus ook de bevrijding van Vlaanderen past daarin. Hij heeft daar ook een programma over gemaakt op 1. En naar aanleiding daarvan dus een boek uitgebracht waar wij met hem konden spreken. Het was trouwens een hele leuke aflevering, omdat ik maar liefst 5 exemplaren mocht wegschenken aan de hand van een prijsvraag. En dan mochten we op het einde van die aflevering nog in gesprek gaan met Anne Staals, met het hele mooie boek Gewone mensen in een bijzondere wereld. Onder meer over de psychiatrische gezondheidszorg en met een schitterende anekdote over Onze Lieve Vrouw van Banneux. Die gaan we u in de volgende aflevering van ons overzicht ook zeker laten horen. In de maand juni hadden we ook een heel bijzonder gesprek, onder meer met Jacques Toussaint. Hij is de persoon die tot het idee kwam om naar aanleiding van de 80ste verjaardag van Monseigneur André-Joseph Léonard, de aartsbisschop emeritus van Mechelen-Brussel, om dus ter gelegenheid van die verjaardag een boek te maken over het leven van de aartsbisschop. En dat aan de hand van 410 foto's. Ik heb hem daar ook enkele vragen kunnen over stellen En toen had ik ook het genoegen om met Monseigneur Léonard zelf te mogen spreken. Bedoeling was om een kwartiertje met hem te kunnen spreken over de inhoud van het boek, maar het is uiteindelijk een lijvig interview geworden van 50 minuten, waar we het overgrote deel aan u hebben kunnen laten horen in die aflevering. En daar gaan we natuurlijk ook nog even uitgebreider op terugblikken. Hij zal het onder meer hebben over het belang van de Eucharistie in zijn leven, over Maria en een boodschap aan de luisteraars van Radio Maria kon er natuurlijk ook niet ontbreken. En dan het tweede boek dat we in diezelfde aflevering van de maand juni hebben besproken, werd geschreven door pater André Janssen, Een boom geplant aan water, de wijsheidsspreuken van de heilige Franciscus van Assisi. En ook daar kon ik hem enkele interessante bedenkingen maken en vragen stellen over de inhoud van het boek. Dat is allemaal voor een volgende keer. Rest mij enkel om u allen van ganser harte te danken voor uw trouw luisterend oor naar de leeswijzer. En hopelijk heeft u een beetje aan de hand van dit overzicht wel zin gekregen om een van die boeken te gaan lezen. Ga zeker ook een kijkje nemen op onze website www.radiomaria.be. Via programma's A tot Z, daar kan u op klikken, dan komt u op een overzicht terecht waar alle programma's van de Radio Maria te vinden zijn. En als u dan klikt op de leeswijzer, dan vindt u daar een overzicht van alle afleveringen die er geweest zijn in het jaar 2020. Mocht u bepaalde interviews nog eens helemaal opnieuw willen beluisteren, dan kan u dat op die manier doen. Ik kijk er alvast naar uit om ook in de komende maanden boeken op uw digitale leestafel te mogen leggen en opnieuw in gesprek te gaan met de boeiende personen die die boeken hebben geschreven. En dan leren wij ook hen beter kennen. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.
Als geen tegenslag mij raakt, hoe leer ik volharden als alles voor de wind gaat? En hoe leer ik tevredenheid als ik zomaar alles krijg? Hoe kan ik overwinnen als ik niets ken van de strijd? In alle moeilijkheden wilt u iets bereiken. U wil dat ik meer ga lijken op Jezus uw Zoon. Het is genade dat u meer aan mij wilt geven dan een makkelijk leven. Want door beproeving groei ik dichter naar u toe. Fout zou gaan. Hoe nederig te leven als ik altijd bovenaan zou staan. Hoe zou ik naar u vragen als het zonder u wel gaat? Hoe kan ik u verhogen als ik nooit ben klein gemaakt? In alle moeilijkheden wilt u iets bereiken. U wil dat ik meer ga lijken op Jezus uw Zoon. Het is genade dat u meer aan mij wilt geven dan een makkelijk leven. Door beproeving groei ik dichter naar u toe. Ja, u heeft een hoge doel met dingen. Meer dan scholen kunnen bieden, meer dan boeken kunnen geven, leert u mij in de leerschool van het leven. iets bereiken. U wilt dat ik meer ga lijken op Jezus uw Zoon. Het is genade dat u meer aan mij wilt geven dan een makkelijk leven. Want door beproeving groei ik dichter naar u toe. Ja, door beproeving groei ik dichter naar u toe.